Je bent bij Rijnmond. Radio
Rijnmond. Tot 2 uur zoeken en vinden in Vragen te Biep met Erik Lemmers.
Goedemiddag en welkom terug hier vanuit de Centrale Bibliotheek. Achter het schaakspel zitten we, waar je ook naartoe kan komen hoor. De koffie staat bruin klaar te wachten op jou. En dan kan jij ook een vraag stellen aan ons. Of je kunt gewoon bellen 010 436 4436 of mailen naar vraag@rijnmond.nl. En op onze Facebookpagina van Vraag de Biep, daar als je die even liked, dan weten we meteen dat je er bent. Kun je ook je vragen aan ons kwijt. Maar we hebben ook een vraag aan jou. We hebben namelijk een Engelstalig nummer naar het Nederlands vertaald.
Wat willen we weten?
Welke groep zong dit nummer dat we vertaald hebben naar het Nederlands? En we gaan even luisteren naar een fragment van het couplet gezongen door Joost de Jong.
Wil je mijn toekomst? Vergeet vroeger dan. Als je met mij wil zijn, doe het dan snel. Verspil mijn tijd niet, ik heb niet veel. Knap jezelf een beetje op, dan gaat het best.
Ja, welk nummer zingt Joost? Dat is de vraag. Het Engelse talige nummer zoeken we dus met de artiest. Bellen 010 436 4436. Je wint 4 activiteitenkaartjes voor de Uithof als je het goede antwoord hebt en eruit wordt gekozen. En Joran en Gerrit, die is hier ondertussen keihard bezig met het vinden van antwoorden bij vragen. Waar heb je het meeste hoop op dat het gaat lukken?
Nou, die vissen, daar komen uit, die haringen, daar heb ik wel wat over gevonden. Met die bomen ben ik ook bezig, met alle pluisjes.
Kortom, genoeg om zo meteen over te praten. Dankjewel. Ja.
Erik Lemmers in Vragen te Biep. God, wat een leuk programma.
Per dirtelo ancora, per dirti che
Eros Ramazzotti en Più Bella Cosa was dat. Ja, zoals je weet is er ook op televisie een programma dat probeert antwoorden en vragen te vinden bij TV Rijnmond. Het heet De Zoekmachine. Het is elke dinsdag te zien om 5:20 en elk uur daarna. En daar komen ook wel eens vragen in die van ons programma komen. Vragen die leuk genoeg zijn om nader te onderzoeken met een camera. Aanstaande dinsdag komt de vraag van Tom van Schriek uit Rotterdam-Delfshaven aan bod. Misschien weet je het je nog wel te herinneren. Hij vroeg eerder bij ons, wat gebeurt er met dode dieren in de stad? Je ziet ze eigenlijk nooit liggen. Nou, Ron Flens die is ervoor naar de dierenambulance gegaan en sprak daar met Joke. Luister maar.
Ik heb een vraag van een luisteraar. Wat gebeurt er met de dode dieren in de stad?
Die worden opgehaald door ons, iedere dag. En die worden verzameld bij ons. Dan blijven ze 14 dagen liggen. En als er dan geen eigenaar voor komt, hebben we het over honden en katten, konijntjes, dan gaan ze naar het destructiebedrijf.
Ja, maar ook meeuwen, eenden en zo, dat soort dieren, neemt u ook mee?
Die nemen we ook mee en die komen ook hierheen en die blijven hier ook een tijdje. En op een gegeven moment worden ze massaal verbrand.
Jeetje,
ja.
wat een einde hè, dan.
Ja, vogels is heel veel, zeker nu van de zomer natuurlijk. Ja. Alles legt eieren, kleintjes die uit nest vallen of uit nest worden gegooid. Ganzen die aan de wandel gaan en zwanen vooral die aan de wandel gaan.
Ja, en dinsdag dan kun je het dus ook zien, de beelden dus hierbij. En dan zie je ook waar zij de dode huisdieren korte tijd bewaren. Want dat vertelden ze net, mochten hun baasje ze nog komen ophalen. In de zoekmachine dus. Dus blijf je vragen hier stellen. Misschien komt hij ook nog wel eens op tv. En dan gaan we snel verder met onze vraag. Als jij er nog een hebt, 010-436-4436. Ik ga kijken of mevrouw Hanselman aan de telefoon is. Hallo.
Hallo.
Hallo. Wat wilt u weten?
Nou, als ik iets zwart draag, een zwart badpak of een zwart zonnetopje of een blouseje, dan verbrand ik daaronder flink. En dat vind ik heel typisch.
Ja. Want je zou denken zwart, nou ja, dat, dan kan er dus helemaal niks verbranden.
Nee.
Dan denk je dat sluit goed af voor de zon, toch?
Dat dacht ik ook, ja.
Ja,
en ik
precies.
Heb eigenlijk nog nooit iemand gehoord die dat ook heeft. En ik vind het zo typisch, want ik had een keer een zwart badpak gekocht. Ik denk, lekker, zie je er slanker uit. En ik ging in de zon liggen. Nou, ik moest het binnen de kortste keren uit, want het ging zo irriteren. En toen deed ik dat badpak uit, toen was ik vuurrood daaronder.
Vuurrood? Dus, ja. En dat was een badpak, zei je dat?
Ja.
En die stof waar je het over had, die zwart was, hoe dicht is die stof? Het kan ook zijn dat er gaten in zitten natuurlijk.
Nee, het is een heel dicht zwart badpak.
Oké, dus een dicht geheel waar je zou denken dat het geen zon doorlaat.
Nee, dat dacht ik ook. En bijvoorbeeld zo'n topje, zo'n hemdje, zo'n zonnehemdje, heb ik het precies hetzelfde. En een blouseje, een zwart blouseje, heb ik het ook. Ik kan dus geen zwart dragen in de zon.
Nee, nou, ja, Jan-René Gerritsen. Wat denk jij hoe dat komt? Hoe kan je nou verbranden als je helemaal zwart bent afgeplakt, zou ik maar zeggen? Je kan nu even een momentje, de Comrex die is weer verbonden, dus daar moeten we even naar, die kan open die schuif.
Maar,
even opnieuw, Jan-René.
Okay.
Kun je, ja, zijn we te horen? Ik geloof het wel. Oh, nou, volgens mij, ja.
Oké.
Okay. Jan-René, nou, vertel maar.
Gaan we even verder. Zwart is natuurlijk, reflecteert niet, dat absorbeert meer warmte dan dat het reflecteert. Dat is natuurlijk sowieso iets al van die kleur, dus... Ik weet niet of het meer het gevoel is dat je dan warmer wordt met zwarte kleding aan. Want in die hele warme landen hebben ze vaak toch wat lichter gekleurde kleding aan. Maar of je daadwerkelijk meer op de huid verbrandt door de zon, dat weet ik niet. Dat zouden we dan moeten nakijken. Ik heb zelf het gevoel dat dat meer afhankelijk is van de stof waaruit de kleding is samengesteld. En uiteraard ook de dikte. Dus ja, moeten we eventjes gaan spitten.
Ja. Dat wordt even spitten dus.
Ja.
Ja.
Mevrouw Hanselman.
Ja.
We hopen, u draagt dus niks zwarts meer. Dat is niet veel duidelijk.
Ja. Dat draag ik wel, maar niet in de zon.
Nee, ik zou trouwens wat wits dragen en dan blijf je wat koeler.
Ja,
dat is sowieso
dat
beter.
Ik. dat ja. begrijp ik. Ja, oké.
Okay. Nou, bedankt in ieder geval. We gaan nog verder met het zoeken naar het antwoord.
Oké.
Okay. Oké.
Okay. Prima. Oké, okay. Dag.
Ja, dan nog een vraag van mevrouw Beb de Winter. Waar zijn kokosmatjes van gemaakt? Van echte kokosnoten is de vraag. En als ze er niet van gemaakt zijn, waarom heten ze dan eigenlijk kokosmatten? Dek zich meteen in.
Ja, inderdaad. Ja. Wij denken, we hebben wel al iets daarover gevonden. En wij denken dat het meer van de schil of de bast wordt gemaakt. Dat is voorlopig eigenlijk de eerste conclusie. Want van het kokos zelf, daar kan je bijvoorbeeld kokos van maken of iets anders. Maar ja, die bast van die kokos, dat is natuurlijk heel taai. Je ziet ook allemaal van die soort van die haren aan de buitenkant zitten. Dus dat is eigenlijk een beetje, denk ik, de denkrichting waar we het over hebben gehad. Dus, maar misschien kunnen we daar later nog op terugkomen en dat nog iets beter onderbouwen.
Ja, zeker. Laten we dat doen. Oké, dankjewel Jan-René. Zometeen meer vragen. 010-436-4436. En natuurlijk ook nog de dichter in 1 minuut en zo. Ja, en deze hit, die is, hoef je eigenlijk niks meer over te zeggen.
Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. En dan zitten we hier in het oude strandhuis. Wat je vertelt had me nuchter een man. Over mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele strandhuis. Maakte me toch al nooit uit waar we waren. We verzuipen onszelf in de drank van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Troostige plekken die je bij moet hebben.
En te zien dat het goed is, te zien dat we bruisen. En met vodka en met poking tussen reddingsbanden.
Ah. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt had me nuchter en warm.
Blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Je luistert naar Vraag de Biep op Radio Rijnmond. Lydia Karremans die vraagt via de mail. Bij winkels moet je de afgelopen jaren, sinds een paar jaar dus, betalen voor plastic tasjes. Maar wordt de verkoop van plastic spullen, zoals tasjes en zakjes, ook ontmoedigd? Is er ooit sprake van geweest dat je bijvoorbeeld accijnzen voor moet betalen of dat winkels beboet worden voor het verkopen van teveel ongerecycled plastic? Dus ja, moet het niet verder. Hè? We betalen die tasjes, daar betalen we voor, dat zou ontmoedigen. Maar ja, als iedereen tasjes blijft kopen en dat gebeurt dan van nieuw plastic, ja, dan is het nog steeds dweilen met de kraan open, toch?
Ja, klopt. Ja, ik heb wel wat over gevonden. Dat verbod op die plastic tasjes sinds januari 2016. Hè? Mm-hmm. En ik vond een bericht van, ik weet even niet meer waar het stond, ik geloof op de NOS. Dat een bericht uit januari 2017, dat het vooralsnog nog niet beboet is in ieder geval. Dus dat is nog niet aan de hand.
Maar dat zou wel kunnen.
Ja. Die dreiging is er wel. De wet ondersteunt dat volgens mij ook. Maar de handhaving, daar zouden we misschien wel even verder naar kunnen kijken hoe dat nu in zijn werk gaat.
We hebben het dus, die boete, jij zegt, die kun je instellen. Of die kan worden gehandhaafd. Maar is er dan ook bijvoorbeeld ergens iets van accijns? Is er iets van belasting op het ongelimiteerd maken van nieuw plastic? En
Ik denk het niet. Ik vond er ook een artikel over op rijksoverheid.nl. Nou ja, daar staat, als het daar verkeerd zou staan, dan weet ik het ook niet meer. Maar daar wordt in ieder geval, het wordt niet vermeld. Het wordt ook niet gesteld dat het niet zo is. Maar volgens mij is er, voor zover ik kan nagaan, is er geen accijns op.
Het lijkt erop alsof die maatregelen eigenlijk nog in de kinderschoenen staan. Hè? Dat er door dit kabinet eigenlijk voor het eerst, of dat er voor het eerst eigenlijk draagvlak is om er echt wat aan te doen. Er wordt over plastic flessen gesproken natuurlijk, die moeten worden via statiegeld moeten terugkomen eigenlijk. Maar ook de Europese Unie heeft natuurlijk maatregelen pas ingesteld. Van al het eenmalig gebruik van plastic zou moeten worden uitgebannen. Bijvoorbeeld roerstaafjes worden verboden, rietjes worden verboden. Allerlei van dat soort eenmalige zaken. Ja, daar moeten mensen maar alternatieven voor gaan verzinnen. Bijvoorbeeld een kartonnen roer. Nee, een kartonnen rietje heb ik zelfs van gehoord dat die bestaat. Maar ook bijvoorbeeld eetbare plastics. Dat soort zaken. En het lijkt erop dat het kabinet ook pas echt nu met echt dat soort regels aankomt. Hè?
Ja, inderdaad. Het is trouwens wel gebleken dat het wel degelijk een effect heeft gehad, dat verbod. Dat er toch wel een substantiële vermindering was. Dus
ook van plastic zakjes?
Van de plastic tasjes, ja.
Oh.
Maar dat de curve op een gegeven moment wel wat afzwakte. Dus dat het later het effect wat minder zichtbaar was.
Dus we begonnen goed. Daarna dachten we toch weer van, ja, kan mij het ook schelen. Betaal gewoon een dubbeltje.
Nou ja, misschien is er iets meer aan die handhaving te doen. Want als je het nog een beetje observeert hoe het gaat en het nog niet echt handhaaft met bekeuringen en dergelijke, ja, dan
heeft het nog geen zin.
Nee.
Voor zover het dus bijvoorbeeld gratis wordt weggegeven of zo, want dat mag dan niet meer natuurlijk.
Nee.
En je hebt natuurlijk ook zo'n tussenfase natuurlijk. Hè. Je mag vers spullen, mag je weer wel in een plastic tasje gratis weggeven, want die moeten goed hygiënisch worden bewaard. Maar ja, daar zit nog een grijs gebied waar mogelijk wat valt te handhaven. Ik heb een andere vraag, die komt van Joram Mostert en die vraagt, wat betekent tonic eigenlijk? Waar komt dat nou vandaan? Want je hebt bij de kapper heb je haartonic. Dat is wat je in je haar doet. Maar je hebt natuurlijk ook een lekkere gin tonic. En is dat wat je in je haar stopt dan ook wat je in je glas krijgt? Of valt dat wel mee?
Nou, tonic. Ik heb er al iets over gevonden. Moeten misschien later nog eventjes nader naar kijken. Maar het is ook eigenlijk een woord wat in medisch jargon heel bekend is. Het heeft iets met spierspanning, iets van tonisch, hè, met spierspanning te maken. En het heeft ook iets met, iets. Het is eigenlijk een verkorting van tonic water of tonic water. Het komt er een beetje uit het Engels.
Ja.
Als iets wat opwekkend bedoeld is. Het is natuurlijk ook, er zit quinine in.
Ja.
En quinine was ooit een middel wat volgens mij werd gebruikt tegen malaria.
Dus het gaat om het oppeppend effect van tonic. En dan inderdaad, dat is waar. In de Engelse taal zie je bij die tonic bijvoorbeeld altijd dat er staat tonic water.
Ja.
Dus met andere woorden, tonic zou het spul zijn. En die tonic die we drinken is dan tonic water. Maar je hebt ook de tonic die je in je haar stopt, is dan een oppeppend iets wellicht.
Ja, het komt geloof ik oorspronkelijk zelfs uit het Grieks. En je ziet het wel meer bij de ontwikkeling van woorden. Dat alleen het eerste deel van het woord blijft hangen en dat daarmee dan het hele begrip wordt aangeduid. Maar daarmee raak je natuurlijk een beetje kwijt waar het ook alweer om ging. Ik wil straks graag nog nader toelichten.
Helemaal goed. Wij gaan eens even wat muziek draaien. Zometeen naar de dichter in 1 minuut. Lans Stroeve is dat.
Een dichter in 1 minuut. Dichters uit onze regio lezen voor uit eigen werk.
Werken aan Rotterdam. Dat het donkerblauw van net geen nacht boven de tunnel van platanen staat, die wij van onderaf verlichten, schijnt geel als Franse koplampen. Het herfstblad op de slang van spitsverkeer, waarin ik meeglij, bumperkleef en snij. Lijn 9 draait met 100 donkere gezichten in een waas van adem en versnipperd licht van adem van avondetalages naar Diergaard Blijdorp, waar de nachtdieren zojuist begonnen zijn met gillen. Bij het Eendrachtsplein een auto op zijn kop. Verderop, waar de metro onder ons kruispunt trilt en daar weer onder de sneltrein door de tunnel dreunt, staat een jonge bleke kunstenaar terzijde van de avondspits met zijn oor aan een plataan. Hallo lieverd, wil ik roepen, maar we zijn hier niet in Amsterdam. Nee, dank u, zeg ik, uit het open autoraam tegen de zwerver bij het stoplicht. Ik geef al op papier. Thuis sluit ik mij buiten, werk ik hard aan Rotterdam. Graaf een gat in de rivier en schrijf de stad opnieuw.
Lans Stroeve, dankjewel voor dit gedicht. Grappig, want je komt oorspronkelijk uit Amsterdam eigenlijk, hè? Niet, vertel. Amsterdamse ouders zie ik hier.
Ja. En opgegroeid in het zuiden weer.
Oh, waar is dat dan? In
het zuiden? Die verhuisde vanwege Philips naar Eindhoven. Dus ik heb een grappige mix aan achtergrondaccenten.
En wat komt het meeste door? Inmiddels Rotterdams,
hè? Inmiddels Rotterdams. En ik heb ook een beetje dat Zelig-effect. Zelig is een film van Woody Allen, waarbij het hoofdpersonage steeds mee gaat praten met degene waarmee die praat. Dus als hij,
die dan de accenten overneemt eigenlijk. Ja, dat hebben volgens mij veel mensen wel. Maar je woont al sinds 1988, geloof ik, in Rotterdam, klopt dat?
Ja, maar we zijn net precies vandaag, 2 juni, een jaar geleden, weer terug verhuisd naar Rotterdam. We zijn 12 jaar weg geweest en nu weer terug.
Waar?
Wij zaten nog binnen het Rijnmondgebied, in een klein provinciestadje.
En? Welke stad? Provinciestadje. Leerdam, Gorkum.
Roept u maar.
Ja, er wordt gewezen. Ja, dat is goed. Nou, welke het is, laat ik dan in het midden. Maar je noemde dus daarnet, we zijn niet in Amsterdam.
Ja.
Dat zei je toen je de zwerver aansprak.
Ja.
Want hoe gaan ze daar in Amsterdam? Zeggen ze daar, hey, hallo lieverd.
Hallo lieverd, wil ik roepen. Maar we zijn hier niet in Amsterdam. Ik vind dat hallo lieverd. Kijk, ik sympathiseer met die kunstenaar met zijn oren aan de plataan.
Ja.
Maar dat hallo lieverd houden we in, want we zijn hier niet in Amsterdam.
Omdat ze daar allemaal een beetje frivol en gezellig doen, terwijl ze er natuurlijk helemaal niks van menen.
Nee.
En in Rotterdam zijn we gewoon eerlijk.
Precies.
Hè? We zeggen gewoon nee, dank je.
Nee, dank je.
Geen zin in jouw kunstuitingen. Geen tijd, hè? Dat is dan vooral natuurlijk in de stad.
Busy.
Dit is wel een ode aan Rotterdam, hè?
Ja, het is een liefdesgedicht. Maar tegelijkertijd ook een pleidooi voor de kunsten. Want ook de dichters die bouwen aan de stad. Ook al is het misschien niet met opgerolde mouwen.
Maar ook die heb je nodig, hè? Het hoofd is niet, of de handen is niet het enige die je nodig hebt om een stad op te bouwen. Je hebt ook het hoofd nodig.
En ja, toch... de kunstenaars echt, in het algemeen.
Hoe is het in Rotterdam een goed kunstenaarsklimaat?
Ja, dat denk ik wel. Ten opzichte van Amsterdam. Naar mijn gevoel is in Amsterdam iedereen een kunstenaar. Dus... flauw.
Heel flauw, maar altijd leuk. Ja. Vinden we altijd leuk om te horen, dat soort dingen.
Ja, maar... De ego's, zeg maar daar.
Ja, precies.
Volgens mij is het hier allemaal wel inderdaad eerlijk en hardwerkend. En maar er mag wel meer aandacht zijn voor de kunsten eigenlijk in heel Nederland.
Het is toch ook wel fijn dat je bijvoorbeeld op vuilniswagen dichtregels ziet staan.
Hè?
Dat vind ik echt leuk.
Ja, dat vind ik heel
mooi. Dat je dat hier in Rotterdam hebt. Ja. Ik heb het gevoel dat er best wel veel uitingen wat dat betreft in het openbaar te vinden zijn van dichters. Even over jouw eigen dichtwerk. Wat heb jij uitgegeven? Je hebt wat uitgegeven.
Ja, twee bundels bij de Arbeiderspers. En de laatste is Olympisch zwemmer. Daar las ik nu niet uit voor, omdat ik graag dat Rotterdamse gedicht wilde voorlezen. Dat komt uit Leerling in de Tijd. Uit 2007 ook bij de Arbeiderspers uitgegeven. En in Olympisch zwemmer staat ook nog een gedicht... wat eigenlijk ook weer even terugkomt op die dichtregels op de vuilniswagen.
Vertel.
Dat is een klein gedichtje.
Nou, laat me even horen.
Gisteren reed de vuilnis met een regel van je weg. Woorden die ik nog best gebruiken kon. Want helder voor me en als nieuw. Je herbergt warme gladde keitjes in je wezen. Rondom je is het licht en schoon. Je bent nog zachter dan de wind in de vitrage. In je woorden verwonder je me. Verwacht ik veren rond je voeten. Nu ik je werk ken, zou ik jou wel willen kennen. Om te kijken of je klopt.
Lans Stroeve, Dankjewel. Je maakt uit de onderdeel uit van de Rotterdamse afdeling van Stichting De Eenzame Uitvaart, de zogenaamde Pol des Doods. Ik begrijp dat die Pol nu zelf helaas te zien is.
Ja, dat ligt een beetje op zijn gat. Ja, dat is heel jammer. Een beetje schandelijk eigenlijk. Ja. Om het maar even bij de naam te noemen. Want het is wel heel belangrijk dat iedereen op een mooie manier weggebracht wordt. En het is een prachtig initiatief.
Want hoe werkt dat precies? Je kunt, dat gaat om anonieme mensen, klopt dat?
Het zijn
waarbij
mensen,
dan een dichter een gedicht voorleest op het graf of bij de dienst, bij de crematie.
Het zijn inderdaad eenzame uitvaarten. En om iemand dan toch nog eer te betonen, wordt er een dichter gevraagd om specifiek op die doden een gedicht te maken.
Ja, ik lachte net heel hard, dat komt door de woordspeling, maar dit is natuurlijk triest genoeg.
Ja.
Rotterdamsedichters.nl, daar kun je meer vinden over Lans Stroeven. Dankjewel voor je komst.
Graag gedaan.
Wil jij ook een van jouw meesterwerken live voorlezen bij Vragen te Biep? Mail dan naar vraag@rijnmond.nl. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your kind. And so and so and so and so and so and so and so.
Favoriet van mij is Sophie Alice Baxter, die in ontzettend geaffecteerd Engels een toch heel dansbare plaat weet te brengen. Murder on the Dance Floor. Joop Jalink is in Vragen te Biep op Radio Rijnmond te horen. Hallo Joop.
Goeiedag.
Uit Jaarloos, Rotterdam.
Ja, klopt.
Wat wil je weten?
Nou, voor de honden en katten hebben ze van die tekendruppels, hè? Voordat ze dus geen last van teken kunnen krijgen.
Ja.
Maar hoe zit het nou bij de mens? Wat kunnen ze bij de mens er ook toe doen?
Ja, ik heb wel eens een keer gelezen dat dat bestaat. Jan-René, heb jij dat ook gezien?
Ja, ik heb even een snelle zoekactie gedaan, zoals het gaat in deze moderne tijden. En ik heb een website gevonden die heet stopdeteek.nl. En daar wordt melding gemaakt van een middel wat je kunt spuiten tegen teken. En dat is, even kijken hoor. Nou ja, goed, je moet natuurlijk je lichaam zoveel mogelijk met kleding bedekken en smeren onbedekte delen met een sterk tekenwerend middel.
Goh.
Nou ja, en er wordt er eentje genoemd, maar dat
doen we dan even niet. Ja.
Nee, dat doen we dan niet. Maar er staat deze spray bevat Eucalyptus Critiodora olie.
Dan snap ik het.
En die biedt 6 uur bescherming. En dat mag al vanaf een leeftijd vanaf 3 maanden gebruikt worden.
Dat is toch wel fijn, hè? Want ja, het is echt. Tegenwoordig is het echt heel, moet je heel erg uitkijken, hè, met teken. Je ziet ze, of je komt ze op heel veel plekken, kan je ineens onder de teken komen te zitten.
Ja, dat klopt.
En het is echt niet alleen in bossen, maar heel veel komen ze uit het gras juist en zo, dat soort dingen.
Ja, klopt.
Ja, okay.
Wat zou je zeggen, Jeroen?
Nou, nee, ik, een kleine herinnering. Ooit was ik, waren wij toen met ons zoontje, nu is hij inmiddels volwassen, maar het was hij een baby en toen. Een heel idyllisch plekje in Frankrijk in een bos, maar s'avonds 3 teken verwijderd. Dus,
ja, het is uitkijken geblazen. Heb je wel eens een teken gehad, Joop?
Nee, gelukkig niet.
En die hond van jou?
Ja, onze hondjes hebben het wel een keer gehad, maar die hadden we gelukkig snel te pakken.
Oké, en want dat is nog moeilijker te vinden bij honden natuurlijk, hè? Dan moet je echt alles afvlooien.
Ja, maar mijn vriendin die kijkt ze altijd heel goed na, dus dat is altijd wel fijn.
Nou, dat laat je lekker door je vriendin doen.
Ja.
Kan jij je met de grote lijnen bezighouden? Joop, dankjewel in ieder geval.
Ja, jullie ook.
Dag.
Oké, goeiedag.
Mevrouw Koman die belde even over die groene haringen waar we het over hadden. De vraag van Jannie van Eimeren. Ze worden gevangen en niet bewerkt en gebakken. Dat noemen ze groene haring, vooral in Noord-Duitsland. En meneer Vermeulen zegt erover, ze worden gevangen en alleen kort gezout. Nee, dat gaat over de haringen. Dus eerst even die groene haringen. Jij had namelijk ook even gezien, hè, dat de vraag al eens eerder is gesteld.
Klopt, ja.
Is dit het antwoord?
In feite wel. Het antwoord van ons was toen, groene haring onderscheidt zich door het feit dat het aan boord van het schip alleen gezouten wordt. Dit geeft de vis een verfijnde smaak en... even kijken, maar sinds 1962 wordt er geen groene haring meer verkocht vanwege de wettelijke eis dat de vis minstens diep ingevroren moet worden.
Hey, dat geeft meteen antwoord Precies. op de vraag over de haringen waarvan wij denken dat ze allemaal super kraakvers zijn. Maar ze moeten dus diep gevroren in het schip al direct worden, hè?
Ja, dat is een regel. Dat die eigenlijk gelijk in de vriezer moet.
Zie je, dat dacht ik al.
Ja.
Maar vertel even over het hele proces.
Even kijken hoor. Dat heb ik zo snel niet paraat. Maar wel over datgene waar we het over hadden. Wat is nou het onderscheid tussen nieuwe en...
gewone haring.
Gewone haring. Even kijken hoor. Dat noemen ze maatjesharing. En dat is op zich wel leuk om te weten. Dat is een verbastering van maagdjes. Haring, want dat zijn haringen die nog niet gepaaid hebben.
Jonge haringen?
Jonge haringen.
Dus die nog niet kuit hebben geschoten? Of zo,
nee,
hoe
klopt.
Dat heet. Ja.
En het is pas een echte maatjesharing als hij een vetpercentage van 16% of meer heeft. En op de Hollandse manier gekaakt, gezouten en gefileerd is.
Dan heet het officieel een maatjesharing, maar dan hebben we het nog niet over de nieuwe haring.
Klopt, het verschil zit hem hierin. Volgens de wet mag maatjesharing alleen als Hollandse nieuwe verkocht worden vanaf de officiële start van het haringseizoen in juni tot en met september. En daarna is alleen nog de naam maatjesharing toegestaan. En dan weet ik niet of daarop gehandhaafd wordt.
Maar... Jij zit heel erg op het handhaven vandaag. Ja, moet meer gehandhaafd worden.
Maar goed, ja, door die vriestechnieken is hij het hele jaar door gewoon heel goed.
Dus met andere woorden, het is toch gewoon zo dat ze diepgevroren in dat schip worden. Ze komen aan land en daar worden ze pas gezouten. Maar doordat ze diepgevroren zijn, maakt het natuurlijk niet uit of je die maandjesharing, of je die in december gaat ontdooien en dan gaat pekelen. Of dat je het in mei doet.
Nee, het is denk ik meer gevoel. Hier staat het ook inderdaad. In Nederland is het wettelijk verplicht om alle haring voor consumptie eerst in te vriezen. Dus het komt altijd uit de vriezer eigenlijk.
Ja, en dan is het dus ook vers en ligt het dus niet het hele jaar in het zout.
Nee, ik moet zeggen, zou jij het verschil kunnen proeven tussen echt Hollands vernieuwen, dat we zeggen van het seizoen, of haring van het seizoen ervoor?
Ja, nou, dat is dus dat is dan de hele vraag, hè? Ja. Want we doen er altijd heel, met de nieuwe haring, doen we er altijd heel gewichtig over. Ja. Van, oh, nee, dat is heel vet en bla bla bla. Maar het is dan wel een nieuwe lichting natuurlijk, want er is elk jaar komen er nieuwe haringen bij. Dus het is dan wel de jongste haring die wordt gevangen, denk ik.
En er is nog iets te melden. Er is eigenlijk geen echte Hollandse nieuwe meer. Het wordt allemaal ingekocht in het buitenland, omdat die wat lagere kosten hebben.
Denemarken,
dus bij de Denen, Nooren en bij de Schotten.
Klopt. Ja. Komt helemaal niet meer uit Nederland.
Nee.
Maar ja, dat maakt dan ook weer niet uit voor de smaak, denk ik. Dus de nieuwe haring is wel degelijk de nieuwe lichting. Die mag alleen maar zo verkocht worden van juni tot september. Ja. En maatjesharing hebben we het hele jaar door. Maar die is ook eigenlijk hartstikke vers. En lekker zilt. Dankjewel. Ik ga even kijken. Ja, hebben we nog een ding over knuffelberen? Kan je daar wat over vertellen?
De knuffelberen, ja. Ik heb dat boek inmiddels voor me. De teddybeer van knuffel tot verzamelobject. En degene die als vader van de teddybeer zou kunnen worden aangemerkt is Richard Stijf. Dat is dus eigenlijk de eerste echt grote fabrikant van teddyberen. En al voordat de teddybeer ging heten, was hij er al mee bezig. En een grote vernieuwing was dat hij gewrichten aanbouwde. Dus dat de pootjes konden draaien ten opzichte van het lichaam. Hij was echt... hij was daar eigenlijk de eerste in. Uh-huh. Maar het nam pas een grote vlucht toen Ted Roosevelt, of Roosevelt, ik weet nooit hoe je dat uitspreekt.
Ja, volgens mij zeggen de Amerikanen Roosevelt.
Ja, vind ik ook logisch. In november 1902 ging hij met een gezelschap op berenjacht. Maar erg goed schieten kon hij niet. Ze hadden voor de zekerheid maar een beer aan een boom vastgebonden, zodat hij hem zeker niet zou kunnen missen. Maar dit vond hij dermate zielig dat hij zei van ja, een beer aan een boom. Hij vond dat echt niet kunnen. En dat haalde de krant. En toen heeft een cartoonist dat opgepakt. Clifford K. Berryman verwerkte het verhaal in een cartoon. En ja, sindsdien, toen noemde hij het ook Teddy's Beer. Of werd het Teddy's Beer genoemd. Dus dat is het een beetje het verhaal. Het verhaal ging dat het een jonge beer was. Dat heeft natuurlijk, die teddyberen hebben een beetje, als je ze bekijkt, de uitstraling van een meer een jong. Maar dat is niet echt zeker. Sommigen zeggen dat het gewoon een grote volwassen beer was. Maar dat is dus het verhaal.
Ja. Oké.
Ja.
Dankjewel. Oké, je hebt nog iets over bomen. Nou, laten we het
doen. Ja, ik zit helemaal in de bomen. Ik heb niet alle bomen vragen, maar die over dat zaadpluis. Dat kan veroorzaakt worden door wilgen, maar ook vooral door populieren. En met name de ratelpopulier en de zwarte populier, en met name die laatste. Die is echt berucht om zijn enorme zaadverspreiding middels die zaadpluizen. En dat gebeurt meestal zo in de maand mei. En het zijn de vrouwelijke exemplaren die dat zaadpluis rondstrooien.
Mm-hmm. Dus en heeft het nog iets met temperatuur te maken?
Ik heb het niet kunnen vinden. Wordt eigenlijk alleen verwezen naar het seizoen, de maand mei. Maar goed, het is meestal ook de eerste maand
waarin het echt een beetje warm wordt.
Een beetje warmer wordt.
Dus dan valt het ook gewoon pas op dat dan het warmer wordt en de pluisjes naar beneden komen eigenlijk
dus
gewoon.
Dus ik ga ervan uit dat we geen link gaan vinden naar de temperatuur.
Nee. Oké. Nou, dankjewel. En de kastanjes, dat gaan we even opsparen, want we gaan lekker nog even luisteren naar muziek van Prince. Ja, we willen zeker nog wat weten, want we hadden namelijk nog een fragmentje van Joost de Jong. En die heeft zo mooi gezongen dat ik graag nog wat meer van hem hoor.
Wil je dat ik van jou, dan moet je bij mijn vrienden zijn. Dan kan het niet kapot, vriendschap is voor altijd. Wil je dat ik van jou, geef me dan ook iets. Nemen is zo makkelijk, dat is hoe het is.
Ja, we bewaren het makkelijkst altijd voor het laatst. Zo zijn we dan weer wel, want we willen natuurlijk niet meteen wat weggeven. Dus ja, maar ik moet zeggen, Menno Stichter uit Nesselande, die wist het al vanaf de eerste zin dat dit de Spice Girls waren met Wannabe. En daar schaamt hij zich best een beetje voor dat hij het zo makkelijk al wist. Maar goed, het levert je wel 4 activiteitenkaartjes op voor de Uithof in Den Haag. En dat is dan wel weer wat waard, zou ik zeggen. Jij mag daar naartoe. En ja, als je het niet hebt gehaald, volgende week gewoon weer lekker luisteren naar Vragen te Biep. Volgende week hebben we ook DJ Okkie weer eens bij ons in de uitzending. En kom maar op met al je muziekvragen. Okkie, die weet vast wel raad. Blijf je vragen dus mailen naar vraag@rijnmond.nl, ook voor je muziekvragen. Straks non-stop muziek hier op Radio Rijnmond. En dan kan ik alleen maar zeggen, heb een schitterend weekend met lekkere maatjes, haring en teddybeertjes. Ga er maar lekker van dromen en blijf je vragen mailen. vraag@rijnmond.nl. Wat mij betreft, tot volgende week.